Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier.
Ik weet niet of we dat nu met evenveel vlotheid of durf zouden doen. Zie vooral wat dat blinkt. Er moet meer zijn.
We spreken met partners in life en business Dries Hino en Jury van den Boogaarde. Jullie kennen ze waarschijnlijk als de mannen van de Wasbar of Chez Clair, maar vandaag zaten ze bij ons aan tafel om koffie te drinken.
Zonder extern kapitaal voor opening had Chez Clair wel een meer sustainable business geworden.
In deze podcast leer je hoe je met 4 euro marketingbudget super succesvol kan lanceren, hoe je authentiek een merk lanceert om daarna terug los te laten, en waarom PR en print absoluut nog niet dood zijn.
Advertising is a tax you pay for being unremarkable.
Het is goed om een gat in de markt te vinden, maar je moet ook wel zeker zijn dat er een markt zit in dat gat.
Als dat goed zit, dan kom je heel snel tot die positionering, tot die differentiatie. Mm-hmm. En als dat goed zit, kom je eigenlijk heel snel tot een helder merk.
Vind je dit interessant? Ga dan zeker de podcast beluisteren op jouw favoriete podcastkanaal. Hey allemaal en welkom bij deze derde aflevering over het topic Launching Big.
Ja, en voordat we in de inhoud duiken met twee superboeiende gasten hier aan tafel, is het eerst tijd om onze twee partners te bedanken. En allereerst zou 50 Koffies natuurlijk geen 50 Koffies zijn zonder de overheerlijke bonen van Koffiekan, die ervoor zorgt dat wij onze gasten lekkere koffie kunnen voorschotelen, zodat onze gesprekken goed gefueld zijn.
En na bijna 3 jaar zijn wij ook nog heel trots op onze samenwerking met AFAS Software. We nemen de podcast op in deze prachtige gebouwen en genieten daarmee ook van de AFAS-familie en een heel aantal andere faciliteiten, waaronder het ERP-softwarepakket. En dat zorgt ervoor dat wij ons minder druk moeten maken over onze administratie en ons dus veel meer kunnen gaan bezighouden met alles wat we wel leuk vinden.
Vandaag nemen we jullie mee in de wereld van buitengewone branding voor bedrijven. Hoe creëer je vanaf nul een concept dat aanslaat? Waarom blijf je best weg van doorsnee branding? En welke ingrediënten heb je nodig voor een succesvolle love brand?
Wij spreken vandaag de mannen van de Wasbar, Dries Hino en Jury van den Boogaarde. Dit Gentse ondernemersduo en ook levenspartners zijn sinds 2008 de creators en brains achter verschillende Belgische topmerken. Vandaag staan de jongens bekend als de Brand Guys met meer dan 15 jaar ervaring in marketing en merk- en conceptontwikkeling. Sinds de lancering van de Wasbar zat het duo niet stil en lanceerden ze daarna ook nog Embassy en Chez Clair. Maar wat ze vandaag het liefste nog doen, dat is eigenlijk straffe concepten en merken maken voor bedrijven in hospitality.
En momenteel ontwikkelen ze concepten voor hotels die eruit willen springen over heel de wereld. En altijd met dezelfde missie, to fight the average. Welkom.
Hi.
Hoe is het met jullie?
Goed.
Dat was al een hele mond vol, de intro van jullie. Klopt in een beetje?
Ik denk het, ja. Ik veronderstel het.
Is zo. Ja, natuurlijk, de mannen van de Wasbar zijn we niet meer helemaal. Hè. Dat verhaal hebben we een paar jaar geleden afgesloten. We hebben het natuurlijk wel op de kaart gezet en gelanceerd. Hè.
Ja. Ik denk dat er heel veel mensen jullie ook nog wel echt kennen als de mannen van de Wasbar.
Ja, dat is zo. Dat is een achternaam geworden.
Ja. Ja. Jury en Dries de Wasbar.
Ja, dat is echt.
Ja, dat was, mensen zijn eigenlijk altijd... Hey, de jongens van Wasbar, we waren toen ook nog 10 jaar jonger natuurlijk. En toen we dan Wasbar hebben verkocht in 2015, dan hadden wij plots een naam nodig voor ons nieuwe vennootschap. En dat iedereen altijd zei, de jongens van Wasbar. En Wasbar was dan weg. En we dan eerst ons vennootschap de jongens genoemd. Dus ons vennootschap heeft de jongens genoemd tot 2 jaar terug.
Ja, en toen hebben we die aangepast. Omdat de jongens, een keer hadden zo midden en eind de 30 wordt, dan was die de jongens niet meer zo accuraat. Dus dan zijn we vorig 2 jaar geleden nog een keer van naam veranderd.
Ja. En waar is het vandaag?
De Brand Guys.
Ah ja, de Brand Guys gewoon ook. Ja. Maar, nog wel een beetje in het jongensthema.
Ja, de link is er nog. Ja.
Stap voor stap. Maar ik kan me wel voorstellen dat zoals zo'n acteur die een heel specifieke rol speelt, dus zoals jullie een heel specifiek bedrijf op de kaart hebt gezet, dan wordt dat wat deel van je identiteit. Maar daar gaan we het zometeen nog uitgebreid over hebben. Allereerst een vraag die we aan iedereen stellen, aan elke gast. Dat is, drinken jullie graag koffie en hoe drinken jullie koffie graag?
Ik drink geen koffie.
Oh.
Ja. Sorry.
Gelukkig zijn we er met 2 vandaag.
Oef.
Nee, ik drink het liefst 's morgens een cappuccino, gewoon met melk. En doorheen een dag probeer ik mijn koffieinname een beetje te verminderen. Maar ja, toch al snel zo'n koffie of 3-4 gewoon Lungo.
Oké. En is dat iets dat je over tijd hebt geleerd om dat wat te minderen of altijd wel gaat?
Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk moet ik terug minderen als ik het er nu als ik erover denk. Want op den duur is dat zo'n gewoonte. En dat is zo, dat denk ik, andere mensen een sigaretje gaan roken of zo. Ja, dus wel snel een keer. Je bent bezig in een dossier en dan wil je zo even pauze nemen. Dus het enige dat het dan doet, is naar het koffiemachine gaan.
Ja, absoluut.
En dan is dat zo op den duur brainless, dat je altijd maar nieuwe koffies neemt. En op den duur staat hij 's middags gewoon compleet. Ik heb al een keer een bepaalde periode overgeschakeld naar decaffeine, maar dan voelde ik me echt een oude mens. Dus dan heb ik plots veranderd naar geen koffie. En dan nu stelselmatig weer een beetje meer. Terug, maar,
okay. En wat is het maximum aantal op een dag?
Oh, ja, ik durf dat niet zeggen. Soms is dat echt te veel. 6, 7, 8.
Oké.
Te veel.
Oké, maar dat is inderdaad spitsig.
Ja, en de meeste mensen leggen zichzelf aan de maximum op ze.
Ja.
Dat is een beetje de standaard van de podcast geworden, dat iedereen zegt, vroeger meer, maar nu leg ik mij toch een maximum op.
Ja.
Maar ja, 6, 7, 8, dat is nog wel aan de hoge kant.
Dat is al pittig, hè. Ja,
ik weet het. Dat is een beetje daarmee dat ik geen koffie meer drink. Ik vind het altijd moeilijk om een limiet te hebben bij dingen.
Oké.
Ja. Ik ben eerder alles of niks.
Oké. Okay.
Ja, dus voor mij geen koffie meer.
Maar jij kon vroeger wel koffie drinken dan?
Oh ja.
Ja? Oké.
Okay. Oh ja.
Nee, maar dat liep dan wat verkeerd.
Ik ben al niet zo rustig qua nature, dus in combinatie met al die koffies was dat soms een beetje wel heftig.
En is het dat dan met alcohol?
Ja, ook hetzelfde. Dus,
alles of niks.
Ja, niet elke dag zat of zo. Hè. Maar ik ben niet zo de persoon die de zaterdagavond 1 glas wijn kan drinken, bijvoorbeeld. Dan is dat van, ja, allez, kom, nog eentje. Of nog eentje. Maar wij kunnen ook perfect zo 2-3 maanden gewoon zeggen, nu niks. Mm-hmm. En even focus op sport en op business en...
Doe eigenlijk echt vaak, zo doorheen het jaar, echt langere periodes van 3 maanden. En dan weer een keer een paar maanden weer wel wat alcohol. En dan terug zo een paar maanden niet. En dat werkt eigenlijk voor ons wel goed.
Mm-hmm. Een beetje intermittent fasting.
Ja, intermittent drinking.
Ik drink ja, 16 uur niet in, echt wel.
Nee,
maar ik vind het wel nog tof, want dat maakt dat je zo'n soort van focusprint krijgt of zo in je jaar. En zijn dat dan ook momenten, je haalt het zelf aan, van dan is even focus werk. Mm-hmm. Is dat dan ook vaak gelinkt van nu hebben we een groot project of nu moeten we super creatief zijn of moeten we, weet ik veel. Dus nu gaan we even super hyperfocus zijn.
We stemmen dat niet op elkaar af. Sporten en zo dan weer wel, omdat dat gewoon heel goed hand in hand gaat. Te werk stemmen we daar niet één op één mee af, maar je merkt wel natuurlijk dat je helderder bent in je hoofd. Hè. Mm. Je hebt meer focus, je slaapt beter.
Oké, boeiend.
We hebben heel hard ons best gedaan om jullie voor te stellen. Dat is heel erg gericht op jullie carrière. Uiteraard willen we misschien ook wel een beetje weten wie dat jullie zijn naast de Wasbaar, naast Chiclair, naast de Brand Guys.
Wij ook. Wie zijn die
vraag? Is er nog een versie naast al die concepten?
Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Bij ons loopt alles natuurlijk een beetje door in elkaar.
Want zeker ook jullie privéleven.
Ons werk en onze privé is eigenlijk hetzelfde.
Mm-hmm.
Ik hoop dat wij hetzelfde gepercipieerd worden privé als in ons werk. Maar ik probeer toch altijd mijzelf te zijn en nooit iemand anders te zijn. Dus ik denk dat dat wel is hoe dat mensen ons ervaren. Is dat hopelijk ook wel hoe dat ze ons altijd ervaren. Ja. Meemaken. Ik weet niet wat het antwoord is op de vraag eigenlijk.
Ja, we zijn, dus omdat dat allemaal in elkaar overloopt. Hè. Een paar jaar terug, intussen het is ook al 8 jaar niet, het is nog een paar jaar terug. Hè. Alles is zo lang geleden. We worden ouder. Hebben we zo even zo'n periode gehad dat zo allemaal even te veel was. Hè. Te veel van alles. En dan hebben we gezegd, moeten we meer zorg dragen voor onszelf. We gaan proberen s'avonds niet meer te werken. We gaan proberen dat beter af te scheiden, dat werk en dat privé. En op een bepaald moment, om 6 uur, 7 uur, proberen we dat af te ronden, gaan we naar huis. Want dat voelde zo gekunsteld, om dan s'avonds gaan we niet meer over het werk babbelen. Hè. En dat was echt zo...
Ja. Dat was eigenlijk moeilijker.
Maar ja, dat was ook heel raar. Dat voelde helemaal niet organisch.
Van de een op de andere dag dan ook zo, vanaf nu niet meer.
Ja.
Het is 6 uur.
Ja. Ja. Stuur de mailke. Nee.
Schrijf het op voor morgen.
Zo werkt het gewoon niet. Dat is net het voordeel dat wij hebben, dat als wij s'avonds ideeën hebben of nog dingen willen bespreken, of op vakantie of in het weekend, dat kan allemaal. En ja, ik zie dat wel als een voordeel. Nu, we doen ook leuke dingen daarnaast. Hè. We zijn sinds een paar jaar veel meer aan het sporten ook terug. Dat doet deugd. We hebben dat nodig ondertussen, merk ik. En uiteraard reizen we heel veel. Nu ondertussen gelukkig ook grotendeels voor ons werk. Maar dat is wel iets wat we altijd gedaan hebben, eigenlijk.
Oké.
Veel reizen, veel genieten, veel sporten.
Ja, dat is als je van je job, als je uiteindelijk kunt doen wat je graag doet, en als je daar dan toevallig ook goed in bent, of doordat het dan ook veel doet, dat het er goed in wordt, dan voelt dat allemaal niet zo als, ik moet naar mijn werk. Dan zijn er gewoon dingen aan het doen. En je verdient daar dan ook geld mee om van te leven.
Dat is waar.
Dat is waar. Dat is heel fijn. En over die combinatie over het summit nog uitgebreid hebben. Maar misschien heel even terug naar ons thema van deze podcast. De reeks, de 5 afleveringen die we nu maken, gaan rond launching bake of dingen lanceren en op de kaart zetten. Iets waar jullie wel kaas van gegeten hebben ondertussen. We hebben de 3 grote concepten aangehaald, denk ik. Wasbaar, Shakelair en Embassy. Zijn dat de grootste dingen voor jullie die jullie op de kaart hebben gezet? Of hebben jullie, zijn er dingen die we nog niet die we vergeten zijn?
Goh, ik denk dat dat een verschil is. Of dat je ziet, dingen die we voor onszelf hebben op de kaart gezet. Of dingen die we voor andere bedrijven ondertussen via consulting of hulp of zo op de kaart hebben gezet. Onze eigen concepten, effectief denk ik dat de 3 grootste zijn.
Hoe is dat bij jullie gegaan? Pak even misschien de lancering van de wasbar. Aangezien jullie toch de guys van de wasbar ergens blijven, ver weg. Hoe is dat bij jullie gegaan, dat lanceren? Ze hebben gewoon gezegd, we gaan iets proberen en we gaan er gewoon voor gaan. En we gaan het gewoon open doen en that's it. Of zat er toch wel wat strategie achter en hoe hebben we dat toen aangepakt?
Ik denk dat bij ons altijd wel al een beetje geweest is, go big or go home. Ik denk dat wij altijd wel de dingen wel zien als... wij hebben nooit gedacht, wij willen 1 wassalon... / bar lanceren. We hebben altijd gedacht, we willen een keten starten. Dat is een beetje hetzelfde. We hebben nooit gedacht, we gaan 1 patisseriezaak maken met verschillende eclairs. We hebben dat altijd direct gezien als van, we moeten daar iets groot van maken, zodat dat ook verkoopbaar wordt.
Ja.
Dus bij Wasbar was dat ook wel direct zo.
Ik moet zeggen, voor onszelf, als we zo concepten voor ons eigen starten, was dat niet zozeer met de grote strategieën of zo. Dat was vooral buikgevoel. We moesten ook niemand overtuigen, behalve elkaar. En de bank soms, om mee te stappen. En dat was ook een beetje, denk ik... ik heb mij al dikwijls de vraag gesteld toen, als we Wasbar gestart hebben, was ik 23, denk ik. Ik weet niet of dat we dat nu met evenveel vlotheid of durf zouden doen. Hè? Omdat, als je terugdenkt, dat was ook ons eerste echte venture. Wij waren in loondienst daarvoor. We hebben dat allemaal stopgezet om iets te starten waarvan dat eigenlijk iedereen uit onze omgeving zei, Gunder, zij het zot. Wasmachines in een café, dat gaan nooit marcheren. Of dat al lang bestaan. En ik denk wel, met ouder worden misschien, ook al zou dat moeten omgekeerd zijn, we hebben net het bewijs van, het is al een keer gelukt, dus we blijven gaan. Ik denk wel dat dat wat meespeelt. Zo
een gezonde naïviteit of zo.
Ja.
En een jong enthousiasme in één.
Je ziet vooral wat dat blinkt. Zo van... Dat kan hier
werken. Je bent niet zoveel geconfronteerd geweest met andere financiële zaken of zo. Dus je bent er nog zo heel goed gelovig in. Hè?
Exact. Ja. En dat wordt dan ook een ongelooflijke leerschool. Hè? Want je hebt alleen maar gezien wat dat doet. En niet hetgeen waar er stof op ligt of dat er werk aan is. Maar dat is wel leuk als je met dat enthousiasme altijd kunt beginnen.
Is dat misschien zo het gouden randje van de wasbaar geweest? Dat jullie zo naïef in dat positieve erin gedoken zijn? En niet te veel nagedacht over de worst case scenario's?
Worst case scenario's niet. Inderdaad, daar hebben we niet echt veel over nagedacht. Nu natuurlijk, we hadden wel door ons verleden... er was wel goed over nagedacht wat dat dan moest zijn voor ons. Maar hoe dat wij nu bijvoorbeeld strategie zien en uitwerken, marktonderzoek, strategie, toekomstvisies, hoe dat wij dat doen voor eigen bedrijven nu of voor klanten van ons, dat is echt helemaal niet meer vergelijkbaar met hoe dat wij toen zijn opgestart.
Nee.
Oké, je hebt dat niet 1 keer gedaan, je hebt dat meerdere keren gedaan voor verschillende bedrijven, voor verschillende concepten. Ondertussen doet je dat ook voor anderen. Zijn er zo'n soort van elementen die voor jullie soort golden elements zijn die je nodig hebt? Een soort formule die toch leidt of toch een grotere kans op succes heeft van het lanceren van een goed concept?
Maar ik denk aan de basis van daar ligt sowieso dat het allemaal moet kloppen. En dat dat een concept is, dat is een beetje een hol woord, we gebruiken dat nu al... veel, maar dat er echt een concept achter zit. Dat niet gewoon een product is zonder verhaal of hetzelfde dan wat de concurrentie aanbiedt. Of, dat dat echt iets is wat dat klopt. En zodanig dat dat ook voor een consument voelt dat dat klopt. We hadden het onlangs nog, denk ik, bij in een klantenworkshop. En klanten zeggen al vaak, als je zegt van wat wilde, van qua values, wat wilde uitstralen, dan zeggen mensen soms eigenlijk authenticiteit. En als je dan aan mensen vraagt van hoe kun je dat omschrijven, authenticiteit, dan valt het zo meestal wat stil. Want dan, ja, je kunt dat heel moeilijk vatten. Maar eigenlijk iets authentiek, dat ontstaat als alles klopt. Als je voelt dat dat klopt. En dan kun je babbelen van authenticiteit. Dus ik vind dat eigenlijk key in alles. Van communicatie, over interieur, over beleving, over hoe dat ruikt, tot hoe dat de verpakking eruit ziet, tot hoe dat je communiceert in een tone of voice, dat gewoon allemaal één ding is.
Ja, echt dat merk daarachter ook. Hè. Weten, als er beslissingen moeten genomen worden, hoe moeten we ze nemen? Omdat dat gestoeld is op een lange termijnvisie, op echt een merk, hè. Een ziel van een concept of van een bedrijf. Mm-hmm. Als je alleen maar kopieert wat de rest doet, dan dat lukt tot op een bepaald niveau. Maar als je dan beslissingen moet nemen zelf, staat er weer blokken. Mm-hmm. Dus die eerste fase echt heel goed gaan uitspuren van wat kunnen wij anders gaan doen? Of waar zien we onszelf binnen 10 jaar, binnen 5 jaar? Want uw doelgroep die verandert ook constant. Nu mensen, als je een doelgroep hebt van 20ers bijvoorbeeld, dat is echt uw doelgroep, oké. Die volgende 20ers die eraan komen binnen 5 jaar, gaan die nog hetzelfde willen? Mm-hmm. Gaan we dan evolueren of gaan we daar nu al op anticiperen? Dat vinden we wel belangrijk.
Mm-hmm. En stel, ik ben een bedrijf en ik denk wel authentiek te zijn, maar volgens jullie ben ik dat niet. Was er dan misschien 3 vragen of 3 zaken waar jullie naartoe werken om dan wel die authenticiteit te gaan opbouwen voor het bedrijf?
3 dingen, dat is zo heel specifiek. Hè?
Dat mag 2 dingen zijn, dat mag één grote...
Zo streng zijn we hier niet.
Nee, grappig, ik flip ook direct op dat getal. Ja.
Wat is 3?
Nee, het maakt niet uit, maar zo een beetje een richting van stel, ik zit voor u, ik weet het niet, maar je moet er wel naartoe werken. Wat zijn dan zaken die je zelf kunt gaan ondernemen om dan wel tot die authenticiteit te komen?
Ja, ik denk dat geloofwaardigheid daar een groot ding van is, want soms zie je wel dat bedrijven, producten, aan de man brengen en dat er daar wel een verhaal rond wordt gemaakt. Mm-hmm. Maar als je dan eigenlijk naar dat bedrijf zelf kijkt of als je naar die ondernemer kijkt daarachter, dan voel je dat er zo'n beetje een disconnect is. Ik denk dat dat 1 van de 3 is.
Ja, en de vraag die we daarbij meestal stellen is, als je het niet voor het geld zou doen, waarom doe je wat je doet? Wat is de impact dat je wilt hebben op de wereld, op de maatschappij, op je werknemers, je klanten, whatever? En dat is een vraag dat de meesten toch even bij slikken als we dat stellen. Ja, maar uiteindelijk wil ik wel geld verdienen. En dat is zo. En niemand wil gratis gaan werken. Of zeker niet de risico's nemen van een ondernemer. Maar ja, het is wel goed om stil te staan waarom dat je opstaat elke ochtend. En wanneer ga je content zijn? Want geld, ja, dat wil altijd meer. Hè? De meeste mensen, dat is gewoon zo. Dat is een verslaving. Maar wanneer ga je content zijn als je carrière stopt? Had nooit content zijn met geld, want het kon altijd meer zijn door bepaalde beslissingen. Maar when have you succeeded? En dat is wel, dat vinden wij heel belangrijk. Omdat als dat er niet zit, voor bedrijven die puur voor het geld werken, willen wij ook niet werken. Er moet meer zijn.
Daar zijn jullie nee tegen? Radicaal?
Ja,
of proberen jullie daar dan toch wel in een mind te switchen?
Ik moet zeggen dat zo'n bedrijven eigenlijk ook niet bij ons komen. Denk, bedrijven die bij ons komen, die zien echt het belang in van emotie en van het verschil te maken en van het anders te gaan doen. Meestal de bedrijven die puur doen voor het geld, die doen bijna identiek wat de competitie doen, maar gewoon iets goedkoper of iets beter of iets agressiever of iets minder ethisch. Mm-hmm. En dat zijn bedrijven die eigenlijk meestal niet op ons pad komen.
Mm-hmm.
Ik dacht nog iets anders, maar ik ben het even kwijt. Ik denk, ja, purposeful is sowieso een heel belangrijke. En waar wij ook naar kijken natuurlijk, is als je heel veel ondernemers vraagt, wat is uw merk? Dan zeggen ze, we zijn weer toch goed bezig. Hè? Want kijk op onze Instagram en kijk ons logo. En kijk hoe dat wij communiceren. En dan stopt het daar vaak bij. Maar dan moeten wij soms af en toe zo als de schoolmeester toekomen zeggen, maar ja, uw merk is eigenlijk niet wat jij zegt, wat dat is, maar wat dan de andere mensen zeggen van u. En wat wij dan meestal wel doen, is zo een keer de volledige customer journey gaan uitplotten van op welke manieren komt uw klant of potentiële klant nu met u in contact. En dat kan van alles zijn. Dat kan de website zijn, dat kan een radiospot zijn, dat kan dan uiteindelijk op de winkelvloer zijn, dat kan customer service zijn, dat is de communicatie die je krijgt op je verjaardag. Allee, je kunt dat zo zot niet bedenken, maar eigenlijk al die touchpoints, al die communicatie maakt eigenlijk dat merk ook, hè, over dat dat gepercipeerd wordt. En ja, vaak wordt dat te weinig beseft of wordt er gewoon geen belang aan gehecht.
Nee, dat is zeker waar. Ik vind dat mooi wat jullie aanhalen. Je hebt 3 totaal verschillende concepten al. Allee, 2 in de hospitality, 1 meer in influencer marketing. Hoe is dat voor jullie geweest? Als het dan niet om geld draaide op dat punt, wat was dan jullie succesverhaal? Wanneer is dat dan ook het moment dat je het voor jullie kunt loslaten en verkopen? Als je denkt van, dit was mijn succesmeter die ik had vooropgesteld, of niet per se?
Ja, we komen een beetje terug op dat daarnet. Hè. Een keer dat alles klopt, dan hebben wij zoiets van, oké, onze job hier zit er eigenlijk op.
Mm-hmm.
Dat hadden we bij Wasbaar. Daar hebben wij in het begin... De mensen van de bank zeiden letterlijk, wat voor een circus willen jullie eigenlijk opstarten? Want dat is met een kapper en met wasmachines en met lunchen en s'avonds pinten drinken, met optredens. Zondag wilde hij daar oma's komen brunchen. Wat is dat eigenlijk voor iets? En effectief, in het begin zijn we heel breed gegaan. Die een kapper hebben op een bepaald moment, na een jaar, hebben wij dat gesloten. Omdat dat gewoon...
Ooit nog naar de kapper geweest in de Wasbaar.
Ah, kijk eens aan.
I've been there.
You're an OG.
Ja, echt een OG.
Ja, dat was dan gewoon qua personeelsplanning was dat niet te doen. Want als er iemand ziek is achter een toog, kunnen bijspringen. Als je kapper er niet is. En ja, dat ging moeilijk. Die optredens, dat was operationeel ook niet houdbaar op lange termijn. Dus je moet daar zo blijven tweaken. Maar als je dan de zondag ziet dat al die wasmachines vol zitten met allemaal jonge mensen die de zaterdag te lang zijn uit geweest. Dus ik kwam maar tegen 11:00 toe. Maar daarvoor zitten er al hele families te brunchen en dat kot zit vol. En je ziet daartussen mensen met die wasmannen zitten sleuren. Dat was echt zo het gevoel van een drukke familie op zondag, weet je wel? En dat was voor ons zo echt van, oké, dit is wat we wilden. Mm-hmm. Dit was die huiselijke sfeer waar we naar op zoek gingen. En beetje bij beetje krijg je zo nog meer van die bevestigingen. En dan hebben wij gewoon zoiets op een bepaald moment van, oké, wij kunnen het niet zoveel beter meer maken. Qua business, de bottom line, die kan altijd beter. Maar wij zijn niet de mensen die ons 3 weken gaan vastbijten in een Excel om daar dan 3 cent per, weet ik veel wat, meer rentabiliteit uit te halen. Dus dan moet je ook gewoon je sterktes kennen en durven zeggen van, oké, nu is het tijd aan iemand anders die dan nog groter gaat maken.
Ik vind het wel sterk dat je dat doet, want ik denk dat daar nog heel veel ondernemers ook een beetje mee struggelen. Je lanceert een baby, dat is ook echt een baby. Je hebt daar al die tijd in geïnvesteerd en ook waarschijnlijk heel veel geld in geïnvesteerd en dan moet je dat loslaten.
Mm-hmm.
Dat loslaten, is dat voor jullie ook een soort van iets dat deel uitmaakt van jullie succesformule? Het opstarten en terug durven loslaten, vooraleer dat het eigenlijk een beetje terug om zeep helpt, omdat het misschien inderdaad zegt, wij zijn niet de mensen om het financieel rendabeler te gaan maken en dergelijke.
Ja, ik denk, we hebben altijd gestart om te verkopen. Dus ik denk dat je...
Dat ook al van in het begin.
Ja. Zelf toen we op het idee zijn gekomen van Wasbaar, was oké, hoe gaan we dat doen? We gaan er nu in starten in Gent en dan gaan we doorstarten naar Antwerpen en dan nog een derde stad. Dat was eigenlijk eerst Nederland bedoeld, maar dat is dan Kortrijk geworden. En dan is het voor ons, moeten we zorgen dat we dat op een waardering krijgen en dan moet dat voor ons buiten, zodat dat we verder kunnen naar het volgende. En dat stond eigenlijk al op een briefje opgeschreven voordat de eerste geopend is.
Oké. Okay. Okay. En is dat dan 3 keer zo gelopen? 3 keer dat je beseft hebt?
Nee, dat is 3 keer een ander verhaal. Dat is 3 keer een ander verhaal geweest. Mm-hmm. Chéclair was een ander verhaal. En dan, Embassy, dat was een compleet ander businessmodel. Het is altijd achteraf gezien, als we Wasbaar langer hadden gehouden, hadden wij er ook meer aan verdiend. Hè? Als wij het zelf naar 10 vestigingen hadden gedaan en verkoopt op omzet van 10 vestigingen, dan hadden wij nu meer geld op ons rekening gehad dan als je verkoopt op 3 vestigingen natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe ging.
De vraag was, misschien zou ik terug beginnen met de vraag van, was er elke keer, voordat je begon, maar alle keren, was heel plezant, Surps, elke keer van tevoren over nagedacht, van ik ga dat direct terug verkopen, is dat altijd de startinsteek geweest?
Zeker voor alles wat hospitality is. Ik denk, Embassy was nu iets anders, dat we... Dat is te lang om dat hier eigenlijk hier uit de doeken te doen. Maar met onze hospitality-concepten is altijd wel het plan geweest van we willen...
Mm.
Eigenlijk komt dat een beetje terug op onze purpose, denk ik. Ik denk als wij nadenken wat we het liefst doen en waarom dat wij eigenlijk hospitality doen, is omdat wij heel tof vinden om zo alledaagse dingen wat buitengewoners te maken. En we worden eigenlijk supergelukkig van uiteindelijk te zien wat dat zo'n concept of zo'n merk doet bij die eindconsument. Mm. Echt mensen zien genieten of mensen zien glimlachen of er content zijn. En dat is echt waar wat wij voor doen. Dat is ook de reden waarom dat we ons parcours na ons hospitality business is echt zo'n beetje van links naar rechts soms gegaan. Ja. Omdat wij ons soms laten verleiden om... Het is niet omdat je iets kan doen of dat je iets kunt, dat je het daarom ook moet doen. Mm. Maar daar hebben we in het verleden soms de fout gemaakt. We kregen de vraag van een bedrijf, jullie zijn zo goed in merken maken, wij zitten met dat probleem, kunnen het oplossen? Dus we hebben zo ook vaak gewerkt voor B2B, voor grotere bedrijven, voor multinationals. En dat is eigenlijk allemaal goed gegaan en we hebben daar ook mooie resultaten geboekt. Maar eigenlijk worden wij er niet gelukkig van. Mm-hmm. Ook al is dat waarschijnlijk in de bottom line interessanter, want dan zijn meestal betere facturen dan als je voor B2C dingen doet. Maar dat is niet wat wij het liefst doen. Dus daardoor komt dat altijd zo'n beetje terug op. Wij willen eigenlijk die een glimlach zien op die een eindklant. En dat is wat dat ons echt gelukkig maakt om dingen te doen.
Oké. Okay. En dan even terug naar het verkoopsverhaal. Dus is dat dan bij Chez Claire, was dat dan wel terug de bedoeling om het direct te verkopen? Allee, om het te verkopen of niet?
We hebben dat gestart om te verkopen, dat sowieso. We hebben altijd het idee gehad van we willen daar een keten van maken. Een keten die we kunnen verkopen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, het is bedrijf zelf of onderneming zelf die een beetje bepaalt hoe snel dat zoiets gaat. Hè. Bij Wasbar kwam dat eigenlijk perfect uit. Op het moment dat wij zoiets hadden van... Het is eigenlijk wel goed geweest. Ja. Op dat moment kwam juist die vraag dan van Top Brands. Dus dat was echt perfect op dat moment. Bij Chez Claire is dat iets rapper gegaan. Ik denk dat de situatie was er ook wel... Hadden we het gekund achteraf gezien, hadden we het wel wat langer gehad. Nu hebben wij 3 vestigingen geopend op 3 maand tijd. Dat was veel te snel. Ja. We hebben daar, als je zo snel opent... om het op de eerste vraag te komen, die go big of go home. Met Wasbar hebben we 3 vestigingen op 3 jaar gemaakt. En dat was eigenlijk perfect. Want tegen dat je eerste foutjes van je eerste eruit zijn, kunnen naar je tweede gaan. Met Chez Claire hebben wij gewoon ons fouten gekopieerd. Want dan starten direct met 3 en 3 keer kassasysteem en 3 keer personeel en 3 keer opleidingen. Maar ja, als je 3 keer iets verkeerds opleidt, dan moet je 3 keer gaan corrigeren. Ja, dus dat heeft wel voor heel veel stress gezorgd in het begin. Dat kwam denk ik ook omdat we met investeerders zaten van in het begin bij Chez Claire.
Mm-hmm. En dat was maar wat minder.
Ja, dat was ons eigen kapitaal. Ja.
Ja. Het was ook very fancy, hè? Allee, Chez Claire.
Ja, ja. Dus dat waren heel dure inrichtingen. Dat was wel... Wij hebben daar in het begin constant moeten opschalen qua productie. Onze partner was daar eigenlijk ook niet de beste keuze. Hadden we rap door. Maar we konden nu al niet volgen. Dus we konden ook niet zomaar zeggen, we gaan met een ander atelier gaan samenwerken. Of iemand anders aannemen daarvoor. Dus dat was al zo wat moeilijk. En als je van dag 1 3 vestigingen hebt, is je risico ook groter. Als je eentje hebt, dan denk je, misschien moeten we gewoon een keer een maand sluiten en dat hier oplossen. Ja. Dat was wel moeilijker. Daar. Je hebt zoveel personeel, je hebt 3 keer huur die doorloopt. Dus dat is niet altijd evident om dan snel te gaan bijschaven. Hè. Bijvoorbeeld de zomer kwam er heel snel aan. Het was een super drukke, een super warme zomer in België, 2018. We hadden toen al doorgaan. Misschien hadden wij langer moeten nadenken over een alternatief voor de zomer. Mm-hmm. Een echt zomers product om erbij te steken. Maar we hadden net meer dan €200.000 per winkel geïnvesteerd in inrichting. We hadden niet de ruimte om te zeggen, weet je, we breken hier de helft er weer uit. We steken hier wat andere toestellen bij om de spot, whatever, een sorbet in die eclairs te steken of zo.
En is dat misschien zo de grootste les geweest in dat verkoopbaar product dat je op de markt zet, dat je dat toch altijd kleinschalig doet? Ondanks dat je dat wel heel groot ziet, maar dat het toch wel start bij 1. Of ze denken, nee, nu zoveel jaar later zou ik opnieuw een concept kunnen lanceren en dan maal 3 doen. Of ze nu toch altijd denken, nee, ik start met 1 en ik bouw daar rustig op. En ik lanceer eigenlijk jaar per jaar dingen erbij en dat extra zaken.
Zonder extern kapitaal voor opening had Chez Claire wel een meer sustainable business geworden. Omdat je dan meer tijd neemt, misschien betere beslissingen neemt met de centen die je hebt, in plaats van direct daar ik weet niet, een kiosk op Brussels Airport en echt zo wat investeerders willen, want zij zitten te pushen, zitten met adem in je nek van we moeten direct naar 100 vestigingen en buitenland en Dubai en je hoort dat allemaal graag als jonge ondernemer. Maar je moet er ook realistisch in zijn. En je zit wel nog altijd in België, waar je hier eclairs wilt verkopen. En in het begin verkochten wij 150 eclairs per dag per winkel. En waren wij uitverkocht tegen 10 uur 's ochtends. Tegen dat we open gingen eigenlijk. En dan moeten we opschalen. Tot als wij op het topmoment 1500 eclairs per winkel verkochten. En we verkochten nog uit. En, maar dat was...
Ja, mensen stonden echt een half uur aan te schrijven. Ik snap dat niet.
Dus ik zou zelf niet aanschuiven met mijn eigen kleer.
Maar het is zo. Ik zou geen half uur aanschuiven voor iets.
Nee. Maar ja, dan plots is dat echt super warm weer geworden. En dan was dat plots... zagen we die terugvallen ook weer. En dan hebben wij voor onszelf die zomer doorploeterd met heel weinig verkoop. En dan hebben wij na die zomer wel voor onszelf de beslissing genomen van oké, wat gaan we hiermee doen? Is dit eigenlijk wat wij operationeel op punt willen krijgen? Want dan gaan we ons dat hier nu 5-6 jaar kosten om eigenlijk daar iets van te maken met de zomer- en winteraanbod. En eigenlijk zijn wij niet... Wij zijn conceptmakers. Wij zijn eigenlijk geen bakkers. Wij zijn geen patissiers. Mm. Wij zijn niet... Dat is niet ons grootste sterkte om hier nu die een eclair op punt te gaan krijgen. Dus dan hebben wij gelukkig, omdat zo een sterk merk was wel redelijk rap aan de babbel geraakt met La Lorraine, die het dan eigenlijk heeft gekocht. Dus dat was wel voor ons een goed moment, maar eigenlijk veel sneller natuurlijk dan dat je...
Nee, dat is goed. Oké. En die twee dingen, we zullen die twee, omdat die beide in de hospitality zitten, naast elkaar zitten, wat zijn in het algemeen de grootste lessen die je geleerd hebt in dat verhaal?
Heb je nog een uur knof?
Ja.
Ik heb het gewoon dat we nog echt podcast zou kunnen doen. We zijn nog niet aan vraag 4 geraakt.
Ja. We zijn een half uur verder.
Ik denk toch wel die goesting, je buikgevoel durven blijven volgen enerzijds, maar door ervaring en door wat we nu eigenlijk doen in het dagelijks leven, toch ook zeker wel goede onderzoek doen. Want ja, dat is eentje dat ik veel bovenhaal, maar ik heb niet veel onthouden van mijn studies, maar dat blijf ik altijd als stokpaardje bovenhaal. Er was ooit een prof die zei, het is goed om een gat in de markt te vinden, maar je moet ook wel zeker zijn dat er een markt zit in dat gat. En dat is iets wat we naast dat buikgevoel ook wel nog even moeten doen. Ik denk dat dat een heel belangrijke les is. Om dat evenwicht ook te vinden. Je niet volledig door het een of volledig door het ander te laten leren.
Oké.
Ja, ik denk ook door een beetje gaan uitspringen dat dat wel een belangrijke is. Want als je bijvoorbeeld ziet op vandaag... je zit in het thema koffiebars. Stel nu, kijkt in Antwerpen, kijkt rond, ga in Barcelona naar een koffiebar, ga in Milaan. Eigenlijk ziet dat er allemaal een beetje hetzelfde uit.
Je kunt overal een toast met avocaat en ei bestellen.
Ja, en zo die pendeltjes aan de plafond en alles ziet er zo'n beetje industrieel. Dus, en ik weet niet op welke conventie in 2006 voor koffiebar-eigenaars dat er ooit besloten is dat er allemaal hetzelfde uitziet, maar dat is wel zo over de hand wereld. Hetzelfde een beetje met Airbnb's ook. Eigenlijk elke Airbnb ziet er wel hetzelfde uit. Terwijl als je naar Mexico gaat, dan wil je wel in Mexico voelen. En als je naar Barcelona gaat, wil je in Barcelona voelen. En dat is wel iets waar dat wij natuurlijk... onze baseline is dan ook fighting the average. Waar wij super hard op letten en op werken. Het is niet omdat het er hetzelfde uitziet, dat er allemaal hetzelfde moet uitzien. Of dat het niet anders kan. Ja. Dus ik denk gewoon differentiëren van concurrentie, dat wel een belangrijke is. En dat hebben we wel met alles wat we gedaan hebben al gedaan.
Oké.
Superboeiend. Ik ga dan gebruik maken van dit moment om even over te schakelen naar de volgende vraag. Dat is vraag 4 van deze aflevering. Maar als we het dan even concreet gaan hebben over budget gaan spenderen om effectief iets te gaan lanceren. En dan hebben we het niet over hoeveel geld dat je steekt in het interieur en iets authentiek maken. Laten we nu zeggen, ik heb iets authentiek. Mijn verhaal zit goed, mijn concept zit goed en ik wil het nu echt op de markt gaan brengen en zo breed mogelijk. Go big or go home.
Ja.
Wat is een gemiddeld budget dat jullie daaraan zouden spenderen? En dan misschien daaraan gekoppeld, wat zijn stappen dat het al onderneemt?
Het marketingbudget dat we in die 3 jaar wasbaar hebben uitgegeven, is 4 euro.
Okay. 4 euro?
Ja.
Amai, ik voel me al slecht.
Gedaan op Instagram.
Ene post geboost. Ja,
4 euro. Ja.
Oké. Okay.
Als het verhaal goed zit, hè, en als dat resoneert, wat we zeggen altijd... Sorry, ik ga een beetje terugkeren naar wat Dries daarnet zegt. Soms krijg je weer de vraag van, ja, jullie doen nu branding en zo. Hè? Jullie ontwerpen merken. Ik heb een keer een nieuw logo nodig. Kunnen jullie dat maken? En voor ons, een merk is nieuw dat het eruit ziet. Want dat is bijna zeggen eigenlijk dat je persoonlijkheid je make-up is. Het is wie dat is, maakt je persoonlijkheid. En waar dat ervoor staat, dat is je merk uiteindelijk als bedrijf.
Amai,
en als
je zegt.
Ja, dus gewoon, je moet een connectie kunnen maken. Een emotionele connectie. Je moet tonen, je klant of je potentiële klant moet eigenlijk voelen, dat is mijn probleem. Dat is de oplossing voor mijn probleem. En dat is wat een sterk merk is. En daar heb je eigenlijk niet veel budget voor nodig om dat te gaan pushen. Ten eerste, wij geloven nog altijd keihard in PR. Mensen zeggen al 10 jaar print is dood, maar dat is echt niet waar. print is nog altijd mega relevant, maar je hebt ook de online media natuurlijk, die ook constant verhalen wilt naar buiten brengen. En als dat verhaal al klopt, dan brengen die dat graag. Als dat niet commercieel ruikt. Hè? Dus, again, die essentie van waar staan we voor, is wel mega belangrijk, vind ik nog altijd. En daarnaast, mensen gaan aanhaken waarvan dat je de mening belangrijk vindt, of mensen gaan aanhaken die ja, een voorbeeld zijn voor een community of voor een bepaalde levensstijl. Dat hoeft allemaal niet superveel te kosten, maar dat is mega valuable.
Dus eigenlijk hebben jullie maar €4 nodig om een heel, concept te laten
zien. Tijden veranderen ook natuurlijk. Hè. We spreken wel even terug. Denk, moesten wij dat vandaag doen, zouden we uiteraard wel wat marketingbudget voorzien. Maar het is effectief, wat Jury zegt, het is een schone quote. Ik weet dan niet van wie dat hij komt, dus ik kan het eigenlijk niet quoten. Maar zo, advertising is the tax you pay for being unremarkable. En
amai, dat is een mooie marketingquote.
Ik vind het ook een mooie marketingquote.
Hoe sterker dat je staat als merk, als bedrijf, als concept, hoe meer dat je eruit springt, hoe minder geld dat je nodig hebt om dat naar buiten te duwen, die boodschap. Dan voelen mensen dat gewoon.
En vertellen ze graag zelf het verhaal, hè? Ja.
Nee, dat is waar. Dat is mooi, het is aan het resoneren.
Ja, bij mij ook. Ik ben ook even aan het terugkoppelen naar 50 koffies, want we zeggen nu wel eigenlijk dat we daar heel hard van verschieten. En ondanks dat we uiteraard ook wel een groot budget hebben gestoken in het heel technische luik van onze podcast, hebben we eigenlijk de eerste 2 jaar...
Ook eerste nooit iets, 4 jaar.
Of eerste 4 jaar ook niets uitgegeven en advertising voor ons verhaal.
Maar, en dat brengt mij meteen mooi naar mijn volgende vraag.
Hé hey jong, terugbouwen.
Is bij ons... De eerste 4 jaar, er zat geen paid media of niks van advertising in. Maar er zat wel een soort heel veel goesting en wel een grote tijdsinvestering. Want ja, wij schreven naar de pers, we stalkten die, belden die, deden die. Alleen zo heel enthousiast ermee op de hort een beetje gaan. Hè?
Ja.
Dus die tijdsinvestering is dan wel... We hebben wel heel veel geïnvesteerd in tijd, denk ik. Hoe doen jullie dat als jullie iets lanceren? Is dat iets dat je zegt van ja, we hebben €4 gehad, maar we hebben wel... Maar ja, een paar keer gebeld, gemaild, gedaan? Of ja, kwam het naar jullie?
Zeker. Zeker. Okay. Ja. Ja, je moet dat zelf voeden. Hè. Je moet een beetje geluk hebben, maar je moet ook je geluk soms wel afdwingen. Hè.
Ja.
Bijvoorbeeld, een voorbeeld van Wasbaar. Op een bepaald moment, ja, dat verhaal dat Wasbaar bestond, was op een bepaald moment een beetje uitvertaald. Hè. Hans Vlaanderen, die het wilde horen, had er wel van gehoord. Maar wij zagen toen bijvoorbeeld in onze zaken dat die jonge doelgroep, die voor het eerst bij ons kwam, hè, dat de meeste daarvan ook voor het eerst een was deden, bijvoorbeeld. En die, dus ons personeel was allemaal opgeleid om dan de was te leren doen aan die andere mensen. Nu, tot de week voor Wasbaar hadden wij zelf nog geen machine aan gang gestoken, by the way. Maar dan plots, een jaar later, beslissen wij wel, die doelgroep die heeft meer dan één probleem. Ze hebben misschien geen plaats of geen geld voor een wasmachine, maar er zijn nog veel dingen dat zij in hun jonge leven voor hun eerste keer moeten doen. Dus dan hebben wij daar een boek over geschreven. Trek je plan in 50 stappen. Hè? Ondertitel of hoe het moet zonder je moeder. Wij hebben daar ook tijd in gestoken. Die boek is, ik weet niet veel, verkocht voor kerst. Daar stond in het groot Wasbaar op. Dat was weer marketing, dat mensen voor elkaar aan het kopen waren. En zo kwam Wasbaar in al die huiskamers, die nieuwe huiskamers, ook weer binnen. En wij waren ervoor betaald in plaats dat we moesten geld uitgeven.
Ja, wij hebben daardoor ook een reeks gekregen in het nieuwsblad. We hadden elke week een wastip van de week met onze foto daarbij. Dus als je zegt,
wat jongens, en jullie konden niet het zelf wassen.
Ja, maar we hebben dat geleerd. Maar dan was dat elke week ja, zo een balkje in het nieuwsblad. En op den duur ging het af. Ja, je kunt ook maar zoveel zeggen over de was. Hoe houd je tomaten langer vers? Ja. Dus dat ging zodanig ver dat eigenlijk een beetje... klopte met Wasbaar en dat klopte met ons als persoon. Het is wel grappig als je nu die boeken of zo, die dingen terugziet bij de hoho.
Wat heb je toen geschreven?
Ja. Maar dat is wel heel mooi, want dat wil wel zeggen dat je echt ook bent gaan luisteren naar je doelgroep of bent gaan nadenken over die doelgroep. En niet van, dat zien we vaak gebeuren. We begeleiden veel mensen die podcasts maken ook en die vertrekken vanuit, dit is wat ik te vertellen heb, dit is wat ik te doen heb. Terwijl het is juist superboeiend, vind ik, om te horen, ja, maar... Wat is er nodig? Wat is de vraag? Wat zijn de issues? Waar lopen ze tegenaan? Dus dat is wel heel mooi dat je dat ook... Dat voor mij maakt het dan wat cirkel rond met authenticiteit, want dat zorgt ook voor dat je echt wilt helpen, kunt helpen, mensen ja, meer laten meegenieten van jullie kennis over hoe lang je tomaten vershoudt of zo. Maar dat ook wel gaat vanuit de nood van een doelgroep versus vanuit de brand die iets wilt pushen.
Ja, dus hoe je dat net zegt, het gaat niet rond u, het draait rond uw consument, rond uw community. Zonder hun bestaan jij als bedrijf niet. Dus ja. Je moet echt alleen naar... er zijn veel merken dan vooral, niet bedrijven, maar veel merken die tegen hun doelgroep spreken, maar je moet met hun doelgroep spreken. Je moet daarmee in conversatie gaan, je moet die echt proberen te snappen als je wilt dat zij je snappen.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Is dat iets dat jullie ook standaard inbouwen, van te gaan spreken met de doelgroep die jullie voor ogen hebben, om te gaan luisteren, wat leeft daar?
Ja, met Wasbar hadden wij de chance dat wij een doelgroep waren. Dus dat was makkelijk. Maar als we dat nu bijvoorbeeld doen voor concepten of merken voor klanten, is dat standaard. Wij kunnen bijna niet starten zonder, ik weet niet, veel mensen te gaan babbelen, interviews te gaan doen, site visits te doen. Ja, we zijn nu aan het werk voor een hotel in Kenia. We komen net terug van daar, vanmorgen nog. We hebben met de Hanse staf daar interviews gedaan. Vanmorgen met toeristen die specifiek kiezen om er niet naartoe te gaan. Waarom dat is. Dat vinden we superbelangrijk. Ja. En eigenlijk, als dat goed zit, dan kom je heel snel tot die positionering, tot die differentiatie. Mm-hmm. En als dat goed zit, kom je eigenlijk heel snel tot een helder merk.
En heb je eigenlijk niet veel geld nodig voor je launch?
Ja, nee.
Dan heb je ook wel ambassadeurs, want als die vanaf het begin betrokken zijn...
Ja, exact. Wat tijd en wat koffies.
Dat is waar. Ja. Voilà. Ik wil er maar mee spreken. Is dat iets dat je ook zou aanraden aan mensen die zelf bezig zijn met conceptontwikkeling op hospitality of andere sectoren, die echt zeggen van, spendeert echt tijd en moeite in het luisteren eerst? Of niet per se?
Ja, sowieso. Ik weet niet of dat specifiek is in de hospitality, want die mensen zitten natuurlijk altijd al tussen de mensen. Dus die zullen dat waarschijnlijk al beter doen dan de meeste andere sectoren. Maar iets wat wij veel zien ook bij ondernemers, vooral jonge of beginnende ondernemers, is, ik ga dat allemaal voor mij houden. Totdat ik echt klaar ben om te lanceren. Mm. En ik herken mezelf er wel wat in van vroeger, hè. Maar nu heb je zoiets van, als het een idee is, gewoon tegen zoveel mogelijk mensen vertellen. En als iemand ons kan inhalen, dat was een slecht idee. Dat waren wij niet de beste partij om te doen. En ondertussen heb je wel van al die andere mensen er een feedback gekregen. Dus of dat zij doelgroep zijn of niet, ze hebben altijd iets, iets bij te brengen. Dus dat eerste stuk, daar spenderen wij voor onze klanten heel veel tijd aan. Om onderzoek te doen naar trends in de communities, met de mensen te gaan babbelen.
Ja. Okay.
Soms is het echt absurd. We hadden onlangs een keynote voor een elektronica merk, ik zal het zo noemen. En we zitten die keynote te geven en op een bepaald moment komt er uit de zaal een vraag van, het ging over Gen Z en er kwam een vraag uit het publiek van, ja, maar hoe kunnen wij onze doelgroep die we eigenlijk niet kunnen bereiken, Gen Z, hoe kunnen wij die nu gaan bereiken met ons merk, met ons concept? En dan was er zo de brand manager en één iemand van het team die dan vroeg van, doen wij dat eigenlijk? Allee, wij zeiden van, ja, je moet echt gaan babbelen. Moet echt, kom buiten, ga naar cafés, babbelt. Verstaat die gewoon
goed? Zet panels op de snoot. Ja.
En dan kwam die vraag, ja, doen wij dat? Babbelen wij? Ja, wij wel wat onderzoeken. Dan denk je, ja, maar dat is, zo kunnen ze nooit gaan snappen. Nee. Als je gewoon ervan uitgaat. En dat is wat er veel bij bedrijven gebeurt ook. Ik denk dat nog zoiets is. Voor een van die tips ook is, gaat er nooit vanuit dat je klant is zoals dat je zelf bent. Ja.
En dat denken we vaak, hè?
Ja.
Dat is de grootste misconceptie, denk ik, voor elk project. Of dat nu een podcast is, of een product, of een dienst, of whatever, dat gelanceerd wordt. Dan gaan we er altijd vanuit, ik vind dat tof. Ja. Dus mijn klant gaat dat ook tof vinden, want ik vind dat leuk.
Of je denkt dat je die klant snapt, hè. Die Gen Z's, dat is een jonge gast, die zijn tegen dit en voor dat, maar dat is misschien helemaal niet zo. Mm-hmm. En dan, als we teruggaan naar de vorige vraag, sorry, zo raken we niet vooruit.
Dat is oké.
Dan mag je 5 miljoen marketingbudget hebben om te spenderen. Als je de verkeerde boodschap naar buiten duwt, dan krijg je niet de juiste doelroep.
Nee, absoluut. En dat gaat ook snel merken, hè, of dat klopt, of dat er toch ergens iets een frictie op zit. Hebben jullie dat ooit al gehad, dat je een concept, ofwel voor jezelf of voor je klanten in gedachten had, er kei enthousiast over waard, dan ben je gaan praten en dan hebben we moeten zeggen, oei, het is niet wat we dachten. Of dit hier moeten we rekening mee houden. Of dit is wel een groot inzicht of kantelpunt.
Ja, vaak eigenlijk. Wij worden super rap enthousiast voor onszelf wel. Hè.
Ik ben met onszelf langskomt met een hamer. Terug naar de grond, jongens.
We zijn zoveel samen. We zijn zoveel ook in het buitenland. Je ziet veel dingen, hoort veel dingen. We hebben al zoveel, we hebben zo'n notitie op onze telefoon, concept ID's, en dan komen ze ook een van dingen. En dan moet je dat af en toe een keer laten rusten. Dan moet je daar een keer iets meer over denken. En een
als
keer
er wat... investeringsfondsen luisteren, we hebben een idee gelegd. Ja.
Maar ja, en soms komt dat er dan van en soms niet.
En dat is ook leuk van met twee te zijn. Mm. En moesten wij enkel business partners zijn, zou dat wel moeilijker zijn. Wij kunnen nu wel 100% eerlijk zijn tegen elkaar. Soms kan Dries op een bureau toekomen en zeggen, maar ik heb een mega goed idee. En begint hij iets keihard te vertellen. Dat ik, ja, tof, maar doe niet.
In de kiem gesmoord.
Ja, bedoel, maar iemand anders zou daar misschien 6 uur over discussiëren of toch nog een onderzoek opstarten of weet wat. En wij kunnen gewoon altijd eerlijk... Het is ook omgekeerd. Ik ben niet het kop altijd.
Maar wij zijn ook een deal. We zeggen altijd dat dat een tweede huwelijk is.
Ja.
Dus 100% agree. En we hebben het hier nu heel hard gehad over alle succesverhalen, maar we zijn ook wel eens benieuwd of dat jullie eens heel enthousiast iets gelanceerd hebben dat gewoon niet succesvol was en waarvan jullie dachten, oké, dat was weggegooid geld, weggesmeten geld. Jullie grootste blunder hier op tafel smijten. Oeh, nu zijn ze...
Dat was de laatste boek zeker.
Ja, hoe defineer je succes ook? Ja. Ik vind dat ook wel een belangrijke. Wat is succesvol?
Ik denk
is
dat je dat zelf een beetje vanuit je gut voelt. Hè? Vanuit, dat heeft niet gewerkt zoals dat we zouden willen. Of dat is niet de kant op gegaan dat we zouden willen. Ik denk zelfs niet dat per se financiële... Dat niet per se met financiële zaken te maken heeft, maar puur voor je eigen. We waren daar nu zo enthousiast over. Je hebt het dan gelanceerd en dan zo, oei.
Ja, ik denk... we hebben er net kort over Chez Claire gehad. En dat was, we hebben daar een gigantisch strafmerk van gemaakt in no time. Daar werd over gebabbeld, er stonden rijen. Mm. Daar werd duizenden eclairs verkocht op een dag. Maar als je dan kijkt, bottom line, na zo'n paar maanden, dan denk je wel, wat is dat voor ons? Succesvol, ten eerste valt die omzet terug. En wij hebben zelf niet... de skills en de mogelijkheden om dat hier
een product
te gaan revampen. Dus dan was het gelukkig succesvol qua merk en qua experience dat je dat kunt verkopen, dat iemand anders daar interesse in heeft. Maar ja, bon, als je dat puur natuurlijk ziet als een succes op vlak van cijfers beneden aan de lijn, dan is dat geen succes. Mm-hmm. Dus...
Nee, die zomer was wel heel stresserend.
Ja.
Ja, ik kan me dat voorstellen. Zeker als je dan extern kapitaal en moet je ook nog verantwoorden ergens. Anders is het gewoon heel zuur voor jezelf.
Ja.
Maar dan heb je nog een verantwoordingsfactor die er zo wat bij komt.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat pittig is. Je hebt het over je laatste boek. Wat is er dan daar?
Ja, ik had het net verteld. Dus want die in eerste boek, die had supergoed verkocht. En we wilden natuurlijk, dat is altijd weer pers. Dat is altijd weer, ligt in die boekenwinkels op de top 10 tafel. Dat is ook weer een nieuw volk die je leert kennen. En we hebben die reeks een beetje te lang zitten.
Nee, dat eigenlijk uitgemolken.
Soms is ook zo op de piek stoppen.
Ja, maar dat was gewoon zo plezant. Allee, dat was even... Zeiden niet meer ondernemer, maar dan worden... Ja, we zijn graag creatief bezig. Dat was een keer zo'n mini-projectje voor ons. En dat was wel heel tof.
Mm-hmm.
Maar daar hadden we inderdaad op
die... Die laatste stond er gewoon wat... trek je plan in 50 stappen, klopte 1-op-1. Dat was perfect wasbaar, brand. De tweede was iets van, wat problemen hebben mensen nog? Los van hun plan te trekken, manieren. Hè, want wat zeggen mensen? Trek je plan en houd je manieren. Dus ons tweede boek was, hou je manieren in 50 stappen. Ons zot geamuseerd met die een boek te maken. En ook met heel veel plezier geschreven. Maar wat je dan met zo'n product krijgt, is dat de mensen die dat eigenlijk kunnen gebruiken, niet kopen. Hè.
Nee.
Dus, maar bon, uiteindelijk heeft hij dat ook nog goed gedaan. Maar dan hebben we zo begonnen en dan was het op den duur trek je plan op vakantie. En dan gaat dat zo al een beetje verder van die core af.
Ja.
Maar,
en is dat dan een soort, weet je, dit is een bevestiging dat je toch niet bij die core en niet bij die authentieke zelf. Maar ik kan me helemaal voorstellen, wij zijn ook zo enthousiast, dat zou ons ook overkomen.
Ik denk dat het ons ook al gewoon overkomen is.
Absoluut, zeker wel. Als je nu, jullie begeleiden vandaag zelf heel veel bedrijven in het maken van toffe concepten to fight the average.
Ja.
Wat zijn voor jullie de grootste, of wat zijn de... Ja, fouten is zo altijd een zwaar woord, maar de dingen waar je zegt van, dat is de eerste waarop we gaan werken als we die vragen krijgen, of dat zien we toch veel bedrijven wat de mist in gaan?
De eerste vraag dat wij altijd stellen, of een van de eerste vragen is, how willing are you to change?
Mm-hmm.
Want je hebt wel mensen die willen dat er van alles verandert, maar ze willen ook zelf niet veranderen.
Mm-hmm.
Ze willen een resultaat veranderen zonder zelf heel veel durven perceptie bij te schaven of mee te evolueren. Dus dat is de eerste vraag dat wij altijd stellen. Ja. We zijn ook maar met 2, we zijn een klein team. Dus dat is voor ons een... als dat niet 5-op-5 is, dan gaan we zelfs geen intakegesprek meer doen.
Okay. Dus een van de fouten is dan niet...
Niet bereid zijn om
niet openstaan voor verandering.
Ja. We verwachten dat iemand anders je probleem gaat oplossen. En dan kunde hij een fantastische strategie door ons laten uitwerken. Als je dat krijgt en denkt, dankjewel, ik heb de oefening gedaan en die ga ik nu in de kast steken. En we doen gewoon rustig verder zoals we bezig zijn. Ja, dan moeten we elkaar zijn tijd niet verdoen.
Nee. En als je andere merken ziet lanceren, niet per se die jullie begeleiden, maar je ziet ergens in een magazine of whatever een concept lanceren, heb je dan soms iets van kans laten liggen of allee, dat ze beter kunnen doen? Of,
Soms, wat we heel gevoelig aan geworden zijn, is of dat klopt. En soms zie je gewoon iets dat je denkt van dat zit eigenlijk niet juist. Dat is waarschijnlijk niet afgestemd op die doelgroep. Of die CEO vond dat een vrij goed idee, maar ze hebben dat eigenlijk niet twee keer over gedacht. Of dat eigenlijk wel de boodschap is die die klant wil horen. Of waarmee dat die klant het gevoel krijgt dat zijn probleem opgelost wordt.
Ja.
Oké, boeiend.
En over CEO's gesproken. Stel, morgen, jullie zijn met twee de CEO's van 50 Coffees. We laten het aan jullie over.
Die vonden deze gesprek zo tof. Gezegd, kijk, we gaan hier die ambats even runnen.
Ja.
Wat is het eerste dat jullie zouden aanpakken of veranderen?
Ja.
Ik zou... waarom openen jullie geen koffiebar? Waar dat jullie voor een live publiek de interviews kunnen doen?
In onze eigen bar.
Startende ondernemers of geïnteresseerden of studenten met jullie gigantisch ondertussen netwerk kunnen spreken, kunnen in interactie gaan?
Ja.
Ik vind het wel cool.
Investeerder?
Ja, nou.
Goed zijn overtuigd, is goed.
Oké, je moet CEO worden.
Nee, dank u niet.
Nee, ik vind het goed.
We hebben er al... heel grappig, we krijgen heel vaak de vraag vanuit de koffiehoek. Niet vanuit een podcasthoek of vanuit een sprekershoek, maar heel vaak vanuit de... Ja, mensen die iets hebben met koffie, want koffie is een love iets. Hè. Ja, allee, dat is warm, dat is geur, dat is nostalgisch, dat is een warm hug in een tas. Dus we krijgen daar wel heel veel vragen naar. We hebben nog een koffiepartner, dus het zou zeker een optie kunnen zijn ooit.
Het zou een optie kunnen zijn.
Dan komen we wel nog eens. Het is waar.
Ja, jong. Zijn ik er gewoon zo een paar maanden, zo, net voor de zomer, koffiebarken?
Niet deze zomer, toch, hoop ik dan.
Nee. We wachten er nog een jaar mee. Maar we nodigen jullie wel als eerste uit. Jullie moeten zo het lintje komen knippen voor de opening van de bar.
Dat is goed. En dan rebranden naar veel koffies.
Ja. superboeiend. Ik heb al heel veel geleerd en ik heb precies nog 200.000 vragen.
Ja, maar ik vind het leuk.
Ja, absoluut. Vinden jullie het al een beetje leuk?
Absoluut.
Ja. Ik weet niet of we nog tijd hebben voor 200.000, maar...
Komt voor, we kunnen dat je wel wat verlengen.
Nee. We hebben het al heel veel gehad over de concepten, de do's, de don'ts, de tips, praktische zaken. Maar ik ben ook heel geïnteresseerd. Jullie zijn ook levenspartners. Je hebt al gezegd, ik ben dat ook wat geprobeerd vroeger. Om 6 uur te stoppen, dat werkte dan toch niet. Mm-hmm. Maar ik vind dat wel heel boeiend. Omdat jullie ook heel hard dat buikgevoel zo belangrijk vinden. Dat jullie ook al lang in de running zijn. Jullie waren geen eendagsvlieg of zijn geen eendagsvlieg. Hebben jullie daar andere afspraken van? Of hoe gaan jullie daarmee om? Dat het toch niet altijd een werkrelatie is? Want ik denk dat dat ook een moeilijk... Slippery slopes of zoiets.
Ja. Door veel te reizen, denk ik, dat we dat evenwicht sowieso wel wat goed trekken. Want ook al zijn we... je mocht ons gelijkwaardig ter wereld troppen, wij wandelen door een stad, we zien een leeg pand, en we denken, we zouden hier dat kunnen insteken. Of, daar, uit die restaurant, dat is wel cool. Misschien zou dat in België marcheren of niet. Maar ja, is dat dan werken of niet? Ik weet dat niet.
Ja, zou dat misschien ook, los van de concepten die jullie doen, zouden dat misschien ook wel tegen elkaar kunnen zeggen.
Voilà, reizen is geïnspireerd worden en daarom moet je dat niet gaan toepassen of er effectief iets mee doen. Ik denk dat dat een heel groot is die bij ons in balance wel wat...
Ja, ik denk, als ik er zo over nadenk, denk er geen een van de twee baas zijn. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En proberen van elkaar in elkaar sterktes te zetten, ook al varieert dat dag per dag. Soms kunnen wij voelen van elkaar, vandaag, whatever, zit het er niet in. Of die meeting of die call zou het wel goed zijn als dat eigenlijk jullie dat doen, want dat past beter bij hem. Ik denk zo dat niet te strikt zien, een beetje agile zien en echt zo vooral op onze sterktes werken. Denk dat, en die van elkaar, we kennen elkaar natuurlijk ook zo goed. Ja. Dat je dat wel makkelijk kunt en dat je dat eigenlijk ook zonder erover te babbelen wel aanvoelt. Mm. Soms kunnen wij... Als wij een vraag krijgen van jullie, dan moeten wij niet naar elkaar zien om te weten wie dat er antwoordt.
Ja.
Ja, en elkaar ook wat ruimte geven, denk ik, inderdaad, sterkte scannen. En vroeger legden we dat altijd uit als we zo'n gelijkaardige vraag kregen. Maar als ik een keer een slechte dag heeft, trekt Dries er mij wel door? Of omgekeerd, trekt er elkaar wel door? Nu verandert dat eerder naar, zit er bij de anderen precies niet in vandaag. Ik ga die gewoon wel laten doen. Allee, ik zal wel mijn deel doen ondertussen, maar we moeten niet altijd op de same energy level zitten of zo. Dat is dan ook een luxe dat je elkaar moet gunnen wel.
Wij omschrijven dat heel vaak, dat onze samenwerking als heel vaak is dat 80-20. Is de ene persoon 20% aan het werk en de andere persoon 80 en dat switcht. En dat is maar heel zelden dat we eigenlijk allebei op 50-50 zitten. Wij zeggen ook altijd dat dat soms de grootste misvatting is in samenwerkingen, of dat dat nu relaties is of partnerships. En dat mensen altijd ervan uitgaan dat alles 50-50 is, maar eigenlijk is dat nooit 50-50. Er zijn altijd wel andere zaken dat ook meespelen en andere zaken dat ook aan het doen zijn.
Ja, het is de long run dat telt, hè.
Ja.
En het ook even, er leren mee omgaan dat iemand ook af en toe gewoon 20% is.
Ja. En nog iets, onze hond.
Dat kwam ze heel enthousiast. Ja,
dat kwam er diep.
Ja, ik was aan het denken, spreek nooit over onze hond. Als wij zouden, of dat nu privé of business-wise is, ik weet het vol terecht. Als dat nu privé of business-wise is, vanaf het moment dat er risico komt op een discussie, dan loopt die hond weg. Die heeft dat direct door van, hola, daar gaat hier stress komen. En dan loopt zij weg. En dat is voor ons dan tegen van, ik wilde nu eigenlijk echt een keer mijn punt maken voor de domme. Ja, dus kijk, gaat die hond loopt weer weg. Dus daardoor maken wij ook nooit echt leid ruzie. Dus ik zeg, als je in work en in life partners zit,
dat is get yourself soms wel luid ruzie. En dat is ook gezond. Ik vind dat als je niet een keer kunt roepen op elkaar, dan is het teken dat er ook geen passie zit.
Ja. Dat is zeker waar. En jullie gaan heel hard ook van het buikgevoel uit. Heb je dan al momenten gehad dat jullie buikgevoel alle twee totaal iets anders zijn? Of valt dat wel mee?
Of wordt het een beetje hetzelfde na zoveel jaar?
Oh, nee.
Dat ik daarnet zei, hè, soms komt er de een met een idee en zegt de ander, ja tof, maar doen we niet. Allee, omdat ze van, snap het enthousiasme wel, omdat dat een idee is dat op 5 minuten een douche hebt bedacht, maar daarom moeten wij daar nu niet mee aan de slag of zo. En dan zegt een ander meestal wel, het is waar.
Okay.
Dus dat buikgevoel zit meestal wel...
Probeer dan zo een keer niet nog een keer. Zeg, mijn idee van gisteren.
Tuurlijk.
Ik ben er toch nog wel over overtuigd.
We hebben dat ook al gehad, dat soms...
Dat
komt ook dan binnen en dan denk je toch, ik weet dat toch niet goed. Maar dan verbetert dat. En dan soms is het zelf een andere die dan achter een paar dagen zegt, eigenlijk dat ding, sorry, ik was daar mis. Ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. Of...
En heb je daar zo wat echt lessen uitgetrokken? Van, dat is wel dingen dat we echt niet meer doen. Of dat ik weet niet, want ik groei daar ook in, neem ik aan. Mm-hmm. Buiten dan nu een hond die je gebruikt als soort...
scheidsrechter.
Ja, inderdaad.
Dingen die we niet meer doen.
Of lessen dat je daaruit geleerd hebt.
Ik vind het moeilijk, maar ik denk wel dat we om iets in de voeding te gaan doen, bijvoorbeeld, zoals dat we nu Chez Claire gedaan hebben, dat risico pakken om uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor een product dat je eigenlijk zo hoog in de markt zet en dat je verkoopt aan 4,5 euro per stuk, dat je daar geen verstand van hebt, maar echt nul de botte verstand, is echt wel een groot risico. Mm-hmm. Want dan kunnen je leveranciers eigenlijk met je voeten rammelen. Want je kunt het nooit zelf verbeteren. Of je kunt zeggen, ik vind het goed of ik vind het niet goed. Of het is mijn smaak of niet, het is te zoet, het is te bitter. Maar je kunt het nooit uitspreken van, doe een keer een beetje meer van dat in je recept. Dus ik vind dat wel een groot risico. Dus mochten we nog terug iets in de voeding gaan doen, denk ik dat echt van in het begin met... Een co-founder is, met een chef, met een oprassen. Met echt een partij die daar... Ja. Dat wij in onze sterkte kunnen staan. Want je wordt niet gelukkig van hier in je sterkte te staan.
Nee. Ik kom er altijd terug op, maar ik vind het heel boeiend. Dat aspect. Je hebt dan die zomer waarin dat je dan dus die sales een beetje in de richting die je niet graag wilt zien uitgaan. Dan met ook partners. Je hebt dan die stress dat je heel hard voelt. Je hebt dat je nekje heigt van die investeerders. Heeft dat dan op zo'n moment impact op je relatie?
Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat financiële situaties op elk mens impact hebben. Hè? Dus dat sluimert ook in je... Allee, je staat daarmee op en gaat daarmee slapen. Mm-hmm. Hetzelfde met enthousiasme, daar gaat ook mee gaan slapen en staat ermee op. Het voordeel is, het is wel ons geld van ons samen. Het is niet ik dat idee had en dat gaat niet goed, dat Dries weet even, ons spaargeld, jongen.
Ja.
Gaat dat hier opbrengen of gaan we daar toch niets van verliezen? Dat is wel shared het voordeel.
Risico. Ja, dat is ook een shared risico.
Ja,
ja en ik denk het lastigste van zo'n periode is soms ook dat je... je weet hoe dat het gaat. Langs de andere kant heb je zoveel spotlight met dat concept en met dat merk dat je overal wordt gezien echt als de andere vorm van succes. Van echt, dat is niet veel geld aan het verdienen, terwijl dat op dat moment niet zo is. En eigenlijk wilde op dat moment ook tegen startende ondernemers soms zeggen van ja, gasten, het is niet alles. Ja. Het is niet iemand dat in de boekjes nu staat als mega succesvol concept, dat bottom line, die PNL, dat positief is. Het merk is sterk en het concept staat er helemaal. Ja. Maar eigenlijk zijn we heel weinig geld aan het verdienen. En soms zouden we op dat moment daar willen over communiceren en er eigenlijk babbelen, maar dat kun je op dat moment niet echt doen.
Want je zit ook met investeren.
Dus
zit ook met investeren. Dus je wilt ook niet zomaar gaan verspreiden. Dat
maakt het ook wel lastig, zo'n periode, vind ik.
Ja. Ja. Maar wel, maar helpt elkaar er wel goed door dan.
Ja.
En inderdaad, mooi kan ook. Allez, wij zijn nu geen levenspartners, maar wij zien elkaar zoveel dat soms wel zo hard
wordt. We zijn ook altijd een tweede huwelijk. Ja, we hebben ook altijd wit aan. Als we op straat lopen, denken heel veel mensen dat wij trouwen en zo. Zeker als ze naar de notaris in een kostuum.
We hebben ooit eens een shoot gedaan in het Felix Pakhuis, wat dus ook destijds een trouwlocatie was. En toen hebben we al mensen veel naar ons.
Proficiat.
Dat is een mooie tweet. Ja, maar het is... Ja, laat maar.
Gewoon
dank je.
Gewoon dank je. Zou jij kunnen ondernemen met je partner? Los van mij dan. Dat is je levenspartner.
Ja. ik zou dat kunnen, omdat mijn partner totaal tegenovergestelde sterktes heeft als mij. En ik vind dat hij heel cool inzichten heeft.
Zo'n simpele mens.
Ja, die kan heel complexe dingen heel goed, heel gemakkelijk maken. En ik vind dat talent dat ik nog niet veel heb gezien. En ik ben heel goed in dingen groot zien en...
complex maken.
In het Antwerp zeggen we veel kak aanhangen. Dus vandaar, ja. En dat vertrouwen is er. Hè. Je wilt, denk ik, met twee... Wilt je naar een gemeenschappelijk doel voor je leven ook? Een levenskwaliteit, een standaard, een hoe dat je reizen of whatever. Dus dat maakt het ook, denk ik, dat je dat makkelijk zou kunnen. En jij?
Ja, ik denk ook op latere leeftijd... Ik ga je niet ditchen, Jana, no worries.
Ik voel het hier al aankomen.
Nee, maar ik denk zo zeker later dat ik in het buitenland zo wel een projectje ga hebben met mijn man.
Ja.
Ja. Ik zie ons er is zo een simpel koffiebarke, maar dat is zo tip-top.
Zie, we gaan lopen met dat idee, hè. Een podcast ergens.
Ik zie dat ze wel echt ergens in the middle of nowhere. Niet in België, denk ik, maar wel ergens anders.
50 koffies in het buitenland. Voilà.
En ik ben al geditcht, dus goed.
Nee, goed. We zitten hier... op het einde van de aflevering al. Ik denk dat we nog een goede 3 uur zouden kunnen verder babbelen. Maar om toch mooi af te sluiten. Wat zijn jullie allemaal nog van plan?
Ik heb nog een vraag ervoor.
Oei.
We hebben een vraag die we in dit topic... We zijn ze gewoon los vergeten.
Amai, we zijn gewoon los
over. Het was de vraag die volgde over wat zouden doen als je CEO zou zijn. En we zijn in gesprek geraakt en we zijn ze los vergeten. Maar ik ga ze er toch nog tussen voefelen. We hebben het al gehad over een grote, kleine marketingbudgetten. Maar als je nu morgen, en dat is een vraag die we aan iedereen van die topic hebben gesteld, opnieuw een concept, een bedrijf zou mogen starten, en je krijgt €500 marketingbudget. Wat zou het zijn dat jullie zouden doen met dat geld?
Dus het product is er al, hè? Het is, het is echt marketing.
Het verhaal is er, het concept is er.
Je moet het naar buiten brengen, dat verhaal.
Moet het naar buiten brengen, €500.
In de wereld wat krijgen.
Ja, dan denk ik dat ik dat zou spenderen aan... de community en de thought leaders in die community die ik me wel op toespitsen. Gratis product weggeven, laten testen. Dat zou ik proberen dan met dat budget.
Oké.
Je bent enthousiast aan het klikken.
Eigenlijk is PR nog altijd heel hard onderschat door heel veel mensen en heel veel bedrijven. En mensen staan daar gelijk ook niet bij stil. En het is ook niet dat je daar, in het beste geval wel, maar dat je daar altijd de grote PR-bureaus voor nodig hebt. Want elke dag zijn er wel nog altijd kranten die gedrukt worden en die moeten elke dag volstaan. En die journalisten zijn echt wel eager voor nieuws. En soms is het gewoon het haakje gaan voorkomen en eigenlijk gewoon al een persberichtje te gaan sturen. En eigenlijk verschieten daar echt van hoe snel dat iets in de krant komt en hoe snel dat zoiets online komt. En als je dat goed bespeelt of als je op de juiste manier weet welke boodschapjes dat er interessant zijn... dan kun je eigenlijk met heel weinig geld wel toch veel bereiken.
Oké. Okay.
Cool. Daar zijn we ook van overtuigd.
Absoluut.
Dan ga ik even mijn vraag hernemen.
Sorry, ik heb je kerst onderbroken.
Nee, dat is oké, je mocht. Maar, het einde van de aflevering, wat mogen we van jullie nog verwachten naar de toekomst toe? Wat zijn jullie zotste plannen nog?
Oh, time is the devil. Het is echt lastig. We hebben heel veel dromen, heel veel ambitie nog. Er liggen echt van die... concepten zoals dat we er juist over hadden, dat lijstje, zijn er echt wel een paar die we al wat meer hebben uitgewerkt, waar we heel graag mee willen verder gaan.
Mogen we hier zo'n tipje van de sluier? Of is het echt 100% secret?
Ja, het is allemaal in hospitality, zowel in foodconcepten, ja. Een beetje leisure als ideeën voor hotels. Ja, dat is echt waar we mensen kunnen ontvangen en in hun vrije tijd kunnen happy maken. Ja. Ja.
Okay. Maar voor de time being zijn we heel hard bezig met concepten, vooral hospitality, leisure, hotelconcepten te maken voor bedrijven. En eigenlijk worden we daar ook wel super content van. Ja.
Oké. Okay. Dus. En nog zotte persoonlijke doelen? De marathon lopen,
een halve.
Twee halve.
Ja, twee halve. Volgende week zitten we in Parijs.
Allee, samen nog als net.
En we delen al het werk. Ja.
Dan wordt hier in de stafet al gemaakt.
Ja, in de stafet. Nee, de halve marathon van Parijs. En dan twee weken later de halve marathon van Lissabon.
Cool, maar
dat is dat we een paar jaar geleden zijn beginnen doen. En zo'n paar op een jaar, dat houdt ons in cadans. Ja. Ja.
Amai, vind ik very impressive.
Ja, ik ook.
Echt.
Maar heel mooi. Ik vond het fantastisch om jullie hiermee aan tafel te hebben. Merci om zo openlijk over al jullie kleine baby's te komen spreken. Ik heb er veel van geleerd. En ook zo soms zo wat simpele dingen. Het moet niet altijd zo heel moeilijk gemaakt worden. En ik vond dat zo'n gesprek dat zo nog een keer back to basic ging. Ik heb er heel veel van opgestoken. Dus dank je wel daarvoor.
Absoluut. En jullie enthousiasme over concepten en zo. Het spat eraf. Dus superleuk om dat ook te kunnen meegeven. Dus bedankt daarvoor ook.
Dankjewel. Ik vond het ook super fijn.
Ja.
Dankjewel om te luisteren.
Tot de volgende.
Dag. Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.